Welkom allemaal, welkom. De eerste zondag van het nieuwe jaar, maar ook de eerste dag van het nieuwe jaar. Welkom, welkom. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Misschien laat naar bed, misschien veel lawaai, misschien op tijd naar bed. Geeft niet, je bent toch gekomen en dat vind ik heel fijn. We gaan met elkaar een korte bijeenkomst hebben. Even kijken, de paaskaars. John, wil jij die aansteken? Ja, die paaskaars gaat gewoon altijd door. Christus, het licht van de wereld, alle dagen bij ons. Tot aan het einde van de tijd. Ik ga een zegen voor u vragen, voor mij, voor ons. En na de zegen, na het gebed, als u iemand in de zaal ziet die u nog niet hebt gegroet, dan mag u nog even vlug lopen en zeggen: gelukkig, gezegend nieuwjaar. We danken u, Heer, dat we hier mogen zijn, zoals elke zondag. Dit is een bijzondere zondag, maar ook een gewone zondag. De dag van de Heer. Het is ook het jaar van de Heer. Dank u wel. Wij vragen u om uw zegen, om uw nabijheid, zodat we voller naar huis mogen gaan. En niet alleen doordat we wat gegeten hebben, maar ook omdat we iets van u ontvangen hebben. U bent een goede God en wij danken u voor dit samen zijn. Amen. Amen.
Ik ga nu vandaag niet door met Jacobus, dat komt wel. Maar met iets waar ik mee bezig was, toen ik in de studie van het Bijbelboek Jesaja. Maar ik ga niet spreken over Jesaja, want dat zou te veel tijd kosten en iets te ingewikkeld zijn. Maar de vraag die we stellen is: hoe voert God zijn wil uit ondanks slechte mensen? Hoe voert God zijn wil uit ondanks slechte mensen? En daartoe zullen we lezen uit Matteüs. Ik zal Romeinen 13 samenvatten, want dat is een iets te lang stuk. En als ik het lees, dan moet ik nog meer uitleggen, meer dan nodig is voor dit thema. En ik zal ook afsluiten met de wens van Colossenzen 1, vers 23 voor u allen. Goed, de 2023, nu jaar begint, veel is veranderd. Helmplicht voor snorfietsen, maar als u geen snorfiets hebt, dan merkt u dat niet. Persoonlijk is veranderd, maar ik wist dat dat kwam. De BTW op gas en elektriciteit is verlaagd geweest in 2022, maar is weer normaal in 2023. Maar dat is niet erg, want zoals we horen, we worden opgeroepen om belasting te betalen. Dus nou ja, je moet wel bijbels blijven, hè, om de regering te ondersteunen in hun ondersteuning van mensen die dat allemaal nodig hebben. Ja, veel blijft ook hetzelfde. Onze regering is er nog, de oorlog gaat nog door. Deze wereld is niet zo vreedzaam en goed als we zouden willen. Natuurlijk, als we erbij stilstaan, wij in Nederland, in het Westen, worden ouder. Hebben betere medische voorzieningen. We kunnen heel veel dingen noemen. Die pandemie die we hebben gehad is uitzonderlijk. Maar als we 50 jaar teruggaan, was het normaal dat de polio kwam, of pokken, of de pest. Ik bedoel, er was altijd wel iets waar je aan je dood kon gaan. Maar goed, deze wereld is niet zo vreedzaam als goed als we zouden willen. Dan komt de vraag op: hoe brengt God zijn wil tot uitvoering hier en nu? Ja, je kunt denken aan engelen, want die zijn er en die komen. Je kunt denken aan mensen. Christenmensen en zelfs ook heidenmensen die soms er zijn en het goede doen zoals God dat wil. Een verslag uit Amerika, een Amerikaan die kwam, het zijn daar zware sneeuwstormen. En een Amerikaan die werd opgeroepen door een vriend om hem te helpen, omdat hij vast zat in zijn auto op de weg. En die vriend die ging er naartoe, kon hem niet vinden, raakte zelf ook vast. Maar goed, hij bleef overeind en hij nam steeds meer mensen in zijn auto, in zijn vrachtwagen zelfs. En ja, toen bleek dat zijn benzine bijna op was, ging hij kloppen aan deuren. 5 deuren van mensen die ze niet binnenlieten. Toen besloot hij in te breken in een school. En daar was een wc, daar was het warm. 20 mensen en een hond heeft hij daardoor het leven gered. Ja, hij liet wel een briefje achter. Spijt me, maar ik moest even inbreken. Ik bedoel, ja, je moet wel eens wat, hè. Ja, dus, ja, en deze man heeft 20 mensen het leven gered, plus die hond, ook belangrijk. Dus soms zijn er mensen op het kritieke moment die dingen doen. Maar hoe doet God het verder? Nou, eerst maar de schriftlezing. Wij bidden in het Onze Vader. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Het feit dat we dit bidden, betekent dat het nog niet allemaal gebeurt. In de hemel gebeurt het wel. De engelen doen Gods wil. Sterker nog, de planeten doen Gods wil. En met onze gevorderde wetenschappelijke kennis weten we ook dat op het microniveau gedragende elementen zich ook zoals ze zich moeten gedragen. De wereld zit knap complex in elkaar. En zoals die regelmatig werkt, zo werkt die dus naar Gods wil. Maar ja, soms zijn er problemen. Kijk, een vulkaan is geen probleem, tenzij je in de buurt woont. Als je niet in de buurt woont, is het geen punt. Een aardbeving is ook geen probleem, is ook helemaal verklaarbaar. Tenzij je erboven zit, ja, dan merk je dat wel. Maar goed, Gods wil wordt nog niet gedaan en daarom bidden we dat. En we kunnen ook zeggen, Gods wil wordt nu nog niet ten volle gedaan. We hebben nog niet het duizendjarig rijk van vrede, van voorspoed voor alle mensen. Ik heb een nieuwe NBV 21, dus ben ik begonnen in Genesis, uiteraard. En wat me opvalt is dat er een zonvloed was. Opmerkelijk is dat de Bijbelvertalers gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om oude woorden gewoon te handhaven. Zo zit Noach nog steeds in zijn ark, maar ark is Latijn voor boot. En dat slaat op een plat boot, zoals men dat vroeger had. Dus je zou kunnen zeggen boot. Ik vraag me af of de Nederlandse naam Rijn Aak of Aak niet een verbastering is van ark, boot. Maar goed, hoe dat zij, Noach zit nog in zijn ark. En er is ook nog steeds een zondvloed. Maar die zondvloed is niet een vloed vanwege de zonde, maar een grote vloed. Maar goed, erg slim was het nog wel. Maar wat me opviel is, na de zondvloed was er weer zonde. Ja, Noach zelf, die kijkt te diep in het glaasje. Ja, dat kan gebeuren. Ligt in zijn blootje in zijn tent. En zijn zoon komt, kijkt heel goed, gaat naar buiten en vertelt het. En dat was zijn zonde. Je moet niet denken dat hij iets anders deed, maar het bekendmaken van de schande van zijn vader, dat is zijn zonde. Dat zien we ook aan de twee andere zonen die achterwaarts naar binnen gaan, zodat ze niet zien. Soms is het beter om dingen niet te zien. Heel verstandig, want wat je ziet, dat blijft je bij. Dus er is weer zonde. We kunnen kijken naar de Bijbelboeken Genesis tot en met 2 Koningen. Daar zijn beloften in Genesis. Land, volk, tempel, aanwezigheid van God. En Salomo, als hij de tempel inwijdt, zegt, al uw beloften zijn vervuld. En dat klopt, want hier is de tempel. Maar, zegt hij, ooit zal het volk goddeloos zijn en weggevoerd worden. Wilt u dan ook genadig wezen? En inderdaad, aan het einde van 2 Koningen is het volk weggevoerd in ballingschap. Is de stad verwoest, is de tempel verwoest. Ja, er is nog een laatste woord dat de laatste koning van Juda, die wordt begenadigd. Dus nog een beetje hoop, maar toch. Wel, als we kijken naar Bijbelboek Kronieken, dan wordt het hele verhaal opnieuw verteld met geslachtsregisters, maar met nadruk op die tempel. Want na de ballingschap is de tempel herbouwd. We hoeven niet een zelfstandige koninkrijk te zijn. We zijn een tempelstad. We zijn er tot ere van God. En dat is het belangrijkste. Maar ja, ook dan moeten we zeggen, als Jezus komt, dan wordt hij afgewezen. En nogmaals wordt stad en tempel verwoest. En zoals Jezus het ook voorspeld had. Gods wil werd niet ten volle gedaan, wordt niet ten volle gedaan. En als je kijkt, dan zien we aan de ene kant vooruitgang. Goede mensen die goede dingen willen. Maar dan is er iemand, iets, dat het roet erin gooit. Na de Eerste Wereldoorlog kwam er een volkerenbond. Een afspraak van, we gaan toch niet meer, de oorlog is niet van deze tijd. Wel, dat ging toch niet helemaal goed op, want we kregen toch een Tweede Wereldoorlog. Toen kregen we de Verenigde Naties. Die heeft veel goeds gedaan, maar kan deze oorlog ook niet verhinderen. Nu, we hebben al gezegd dat God meerdere middelen gebruikt om zijn wil te volbrengen. Alles van engelen tot mensen tot, enzovoort, enzovoort. Maar Paulus die vertelt in de Romeinenbrief, schrijft hij ook, dat de mensen in Rome, christenen, de Romeinse overheid ook dienen te gehoorzamen. En zo kunnen we zeggen, Gods wil wordt ten dele gedaan door regeringen, rechtbanken, en dat min of meer, want de ene regering is beter dan de andere. Als Paulus schrijft aan de gemeente in Rome, wat hij vooral niet wil is dat de Romeinse christenen zeggen, Jezus is Heer, dus de keizer kan me, daar luisteren we niet meer naar, want wij zijn onder koning Jezus. Nou, die keizer, dat is niets. En als de keizer belasting wil, dat doen we ook niet. Want ja, dan gaat hij niet meer oorlogen mee voeren. Nee, wij geven het aan de kerk. Goed idee trouwens, maar toch. Dus dat is wat hij niet wil. Zoals wij ook niet kunnen zeggen tegen een politieagent die ons aan de kant zet, omdat we te hard rijden van, ik ben een burger van de hemel. Ik heb niets te maken met deze Nederlandse wetten. Die vlieger gaat echt niet op. Dus Paulus die schrijft juist aan de hoofdstad, waar de keizer is, aan de christen in de hoofdstad, en zegt van, God gebruikt ook de regering daar. En dat en moet gezegd worden, de Romeinse regering, rechtspraak enzovoort, was niet zo goed als de onze. Nero, die was daar. Dus dat is wat hij wel hebt. En dan heeft hij het over belasting die gegeven worden, boosdoeners die bestraft worden. Paulus zelf heeft gereisd over de wegen die door Rome zijn aangelegd. Hij was veilig door de Romeinse soldaten die er waren. Hij zou nog een keer gered worden doordat de Joden hem wilden doodmaken. En dan is er een eenheid Romeinse soldaten die orde op zaken stelt. Een echte ME die hem dan eruit plukt en zijn leven redt. En keer op keer komt hij voor Romeinse rechtbanken. En wordt hij vrijgesproken. Gallio, die in Korinthe, die luistert naar de aanklacht en zegt van ja, dit is niet een zaak voor mij. Dit is een interne Joodse zaak. Ik bedoel, zoek het uit. Wat heb ik ermee te maken? En dat klopt ook, want Paulus was een Jood en zijn aanklagers waren een Jood. Dus hij had geen probleem met de Romeinse rechtspraak die er was. Nu let wel, Romeinen 13 is in de loop van de tijd gruwelijk misbruikt. Tot voor kort zou ik bijna zeggen, om alle mogelijke oorlogen te rechtvaardigen en om jonge mannen te krijgen dat ze dus gaan vechten tegen de vijand. En dan heeft men niet de visie van Paulus en wat de Bijbel zegt, maar meer een heidens idee van de staat is God en wat de staat zegt moet je doen. Dat klopt niet. Nee, er zijn grenzen. Paulus heeft het over als je het goede doet, ja, dat is wat de staat ook, als het goed is, bevordert. Met alle veilingen die er zijn. Dus het feit dat men in Nederland niet ongestraft kan moorden en roven en ontvoeren, ja, dat komt omdat we wetten hebben en politie en BOA's, niet te vergeten. En als u dus weer een BOA of een politieagent ziet, moet u bedenken, ook al is hij geen christen, ook hij dient God. En hopelijk doet hij dat op een goede manier. Maar er zijn ook natuurlijk grenzen aan gehoorzaamheid. Waar de staat vraagt wat God alleen kan geven, ja, dan dat mogen we dan niet doen. Geen afgoderij. Dus God gebruikt ook feilbare mensen om zijn algemene wil voor het goede te volbrengen. En nu is een voorbeeld die ik wil noemen. Ik zou willen zeggen dat de afschaffing van slavernij, het tegengaan van slavernij, dat is in overeenstemming met wat God wil. Immers, alle mensen zijn geschapen door God. Alle mensen hebben recht op vrijheid. Toch moet ik zeggen, slavernij is van alle tijden. We kunnen ver teruggaan en er zijn wel variaties. Bij natuurvolkeren werden krijgsgevangenen genomen en die werden na verloop van tijd geïntegreerd in de groep, waardoor je dus gewoon meer mensen had, dat kon. Erger werd het toen men ontdekte dat je plantages kon runnen, katoen en tabak, en dat was arbeidsintensief, maar ook heel winstgevend. Dus ja, je had ook mijnen, ja, die kon je ook goed bewerken. En je had ook boten, die moesten geroeid worden. Ja, het Romeinse Rijk die dreef op slavernij. Het Romeinse Rijk was een militaristische business, om zo te zeggen. En bij elke oorlog, die moest zichzelf betalen, doordat je mensen gevangen nam, en die werden dan als slaaf verkocht. Vandaag de dag hebben we het over, want krijgsgevangenen werden bezit van de veroveraar en konden te werk gesteld worden en verhandeld worden. Slavernij was in strijd met de tortuurwet. Dat voor elke filosoof toen de tijd, want mensen zijn vrij geboren. Maar ja, de wetten van de volkeren staan er toe. En ja, wat de Romeinen betreft was het vrij simpel. Een slaaf kiest om slaaf te zijn, want je kunt altijd eervol zelfmoord plegen. En als je niet eervol zelfmoord pleegt, nou ja, dan ben je een oneervolle slaaf. Ja, bedoel, hoe moet je anders bekijken? Vandaag dan is het eerder passend om te spreken van tot slaaf gemaakten. Dat is een vertaling van het Engelse woordje enslaved, enslaved peoples, enslaved persons. En daarmee wordt uitgedrukt onze huidige afkeer van en afwijzing van het systeem van slavernij. En dat is goed, dat is prachtig. Alleen in de tijd dat slavernij en door wetten werd toegestaan, en ja, dan had je gewoon slaven. En de slaaf was geen persoon, geen rechtspersoon, die was gewoon een ding. En zoals Aristoteles zegt, ja, je wilt een slechte gewoonte die weg kan lopen. Maar ja, dan moet je gewoon straffen tegenover zetten, dan kun je dat weer tegengaan. Nu, in 1948, na de Tweede Wereldoorlog en de oprichting van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad, is er ook een VN-verdrag van de rechten van de mens opgesteld en aangenomen door alle landen die toen in de Verenigde Naties waren. En een van de bepalingen is dat slavernij in al zijn vormen wordt veroordeeld, afgewezen en verboden. Nu, voor ons vandaag is dat meer dan vanzelfsprekend. Maar wij zijn wel apart, want tot voor de Tweede Wereldoorlog, en in sommige landen nog steeds, vrees ik, was het normaal. Maar het is niet naar Gods wil, want God wil het niet. En toch moet ik zeggen dat iets meer dan een eeuw geleden een theoloog, Amerikaanse theoloog, Charles Hodge, zijn driedelige theologie wordt nog steeds gedrukt en gelezen, ook een boek geschreven heeft en hij constateerde van de Bijbel vindt slavernij goed. Je moet wel een beetje aardig zijn voor je slaaf, maar dus nee, dat is wel naar de wil van God. Deze theoloog maakte een fout doordat hij wat toen was, zag als wat God wilde. Maar dat is niet zo. Wat is, daar moet je mee leven in de tijd dat je zit. Maar Gods volmaakte wil is zo niet. God wil geen slavernij. En dus als we zien dat dit afgeschaft is, dan kunnen we dit zien als een klein beetje dat Gods wil beter zichtbaar wordt. Nu moet er gezegd worden, Gods wil is ten volle door Jezus volbracht. Regeringen zijn niet het totale antwoord. Nou ja, ik bedoel, het is een open deur. Zelfs China met zijn universele regering, waarin iedereen doet wat van bovenaf wordt afgelegd, en waar ze surveillance hebben met camera's en dingen, dat ze, zelfs daar hebben ze het niet helemaal in de hand. Nee, Jezus is Gods antwoord. Zijn leven was in gehoorzaamheid aan God, in wat hij deed en wat hij naliet. En ook zijn dood aan het kruis was in gehoorzaamheid aan God. En door Jezus dood en opstanding is duidelijk wat God is. Liefde. Liefde die vasthoudt. Maar ook liefde die soms volkeren loslaat, zodat ze de gevolgen van hun eigen zonde ervaren. En dat, en dan heb je oorlogen van heb ik jou. En dan doen mensen hun best. Dan is het alsof God zegt, u wil geschieden voor zolang als dat zal gaan. Maar wij bidden, God laat uw wil geschieden. En wij willen ook een deel zijn van die wil. En daarom duurt Jezus' wederkomst ook zo lang. God geeft mensen de tijd het evangelie te horen en te geloven. En in de tussentijd hebben we te maken met voortgaande kennis. En dan moeten we beseffen, als de aarde en het heelal oud is, God is nog ouder. Als het heelal groot is, God is nog groter. En God in zijn openbaring aan ons mensen probeert wel duidelijk te zijn. Je gaat niet aan een kind de theorie van Einstein voorleggen, want die snapt hij niet. Stel je voor, zeg, als God had gezegd in het begin, en dan komt heel de wiskundige theorie van een Hawking en van een Einstein. Ik bedoel, dan had niemand het begrepen tot vandaag en zelfs nu nauwelijks niet. Nee, God die praat mensentaal. En uiteindelijk komt hij in zijn Zoon Jezus Christus, zodat we in Jezus zien hoe en wat God is. En als we dan nu deze tijd ingaan, wat nu? Wel, we mogen 2023 vol vertrouwen binnengaan. Want ons leven ligt in Gods hand. En hij komt met uitreddingen, soms voordat we zelfs bidden. Hij zorgt voor ons en wij mogen onze ogen openhouden te zien waar wij een deel kunnen zijn van zijn antwoord. God regeert. We zien goede dingen, inderdaad. Ik ga niet een opsomming doen, want u kunt zelf het journaal volgen en de krant lezen. We zien goede dingen. We zien ook mensen die geweldige dingen doen, die dingen over hebben voor een ander. En ook voor de dieren die ook nog er zijn natuurlijk. Maar we zien ook slechte dingen. Ik ga daar geen voorbeelden van noemen, want genoeg is ook genoeg. En wat mogen wij doen? Bidden. Onze Vader in de hemel, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dat is wat we kunnen bidden. En daardoor regeren we mee met God. Voor dit jaar wil ik u nog een opdracht meegeven uit de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, vers 23. Ja, daar schrijft Paulus: blijf wel trouw aan het geloof. Onwrikbaar gegrondvest in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, waarvan ik, Paulus, dienaar geworden ben. Blijf wel trouw aan het geloof, onwrikbaar gegrondvest in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie is goed nieuws, ook voor feilbare mensen. Amen. Vader in de hemel, we danken u wel voor een nieuw jaar, voor leven, voor vrijheid, veiligheid. En er zijn ook zorgen, elk op zijn eigen wijze, rond gezondheid, soms financiën. En soms dan zien we niet de goede dingen, de geweldige medische voorzieningen die we allemaal hier hebben, de inzet van BOA's en politie en rechters, ziekenhuizen. Maar we danken u voor die allen ook, die ja, in het gewone doen van hun doen ook naar uw wil eigenlijk handelen en ook uw dienaren zijn. Maar help ons dan ook in dit jaar te zien hoe we in ons tijd het zo kunnen besteden dat we niet alleen blij en vreugdevol zijn, maar ook uw wil kunnen volbrengen. Dat we het goede kunnen naspeuren en nazoeken voor alle mensen. Een zegen zo ook deze gemeente, ook degenen die hier nu niet zijn. En geef ons daartoe ook de hulp en de bijstand van uw Heilige Geest. Amen. Maar nu mag u heen gaan met de zegen welke God u geeft. Gemeente van de Heer Jezus Christus, bij elkaar in zijn naam. U mag heen gaan deze week in vrede, met vreugde. Want God gaat met u mee en geeft ook zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.